Goedenavond. Wij zijn weer compleet. We hebben vanavond een bijzondere avond. Het is bijna een 3-eenheid, maar het is een 2-eenheid. We beginnen met een stukje technische behandeling van het raadsvoorstel haalbaarheid van de school op het Brik. En daarna, als wij alle technische vragen beantwoord hebben met elkaar, zal ik desgewenst een opinierende raadsvergadering open en kunnen we een inhoudelijk stukje debat met elkaar voeren in de voorbereiding naar maandag aanstaande. We hebben vanmiddag geconstateerd dat de stukken die voor vanavond in uw IBAB's staan de juiste stukken zijn. De stukken die voor de vergadering van maandag staan, daar staan een aantal foute stukken bij, oude stukken bij, dus we zullen dat herstellen. De stukken van vanavond zijn compleet. Ja? Die zijn goed en dus zullen wij morgen de stukken voor maandag vervangen. Ik hoop niet dat u daar al annotaties in gemaakt heeft, dan moet u dat even melden, want anders bent u die kwijt.
Nee. De annotaties blijven bewaard. Als u annotaties heeft gemaakt en wij publiceren een nieuwe versie, blijven ze bewaard.
Jammer. Ja, ik zei al, ik ben niet zo van de commissievergadering. Het gaat alweer helemaal fout. Oké, nou, welkom. We hebben ook een paar externe gasten. Hartstikke mooi. Ik denk dat...
Even voorstellen. Robert Rijpstra, Dirk Zwager en Jos Wortelboer van BMC. Jullie al...
Dat is ook wat we met elkaar afgesproken hebben, dat we de expertise aan tafel hebben. En Milica natuurlijk, strategisch medewerker. Ja. Oké, dan beginnen we met de vragen, technische vragen op het stuk. Mag ik van links naar rechts gaan? Doen we per partij, toch? Ja, meneer Derks.
De fractie van de VVP heeft geen technische vragen, mevrouw de voorzitter.
Oké, alles is duidelijk. De fractie van het CDA.
Ja, één technische vraag. In de bijlage op bladzijde 6 staat dat de HAVO op locatie benodigde licentie daarvoor ontvangen is. Dus haakje staat onderbouwafdeling. Ik vraag me af, is het nu alleen een onderbouwafdeling of is het nu een volledige HAVO waar een licentie voor afgegeven is?
Wethouder?
Ze hebben van Duo de licentie gekregen voor meer onderwijsmogelijkheden. En wat hier bedoeld is, dat ze met de onderbouwafdeling van de HAVO beginnen. Maar feitelijk zouden ze dus verder kunnen gaan dan alleen de onderbouw.
Ja, ik weet niet of u hier dan een antwoord op heeft. Als dat inderdaad zo is, is er dan nog... afstemming nodig met OGVO in verband met het spreidingsgebied. En wat doet dat met, omdat dat toch invloed kan hebben op de leerlingprognoses?
We hebben gezien dat Duo heeft de licentie gegeven aan Sommel. En dat betekent dat ze in alle mogelijke onderwijsvormen dit mogen doen. En dat betekent ook dat ze eigenlijk de cirkel, ik geloof dat dat 10 kilometer is, boven Reuver... mogen ze zeg maar dadelijk ook naar individueel onderwijs gaan. Dat kan zelfs op gymnasiumniveau. Dus ze hebben feitelijk de bevoegdheid gekregen van Duo om het in de breedte te mogen realiseren. Dat ze beginnen met HAVO, dat is één. Maar ze mogen, vanuit de licentie, zijn ze vrij om het hele pakket aan te bieden. Ja, volgens mij, ja, ik weet niet of dat precies, maar ik weet dat Duo hanteert tot binnen een straal van... Ik zal het even... Is dat X, of ik weet het niet precies, maar dan mag dan niet, een vergelijkbaar onderwijs mag dan niet gegeven worden. Dus dat is ook wel de strategische keus die Sommel gemaakt heeft voor Reuver.
Kijk, de minister baseert zijn afweging ook op het regionaal programma onderwijs, waarin wordt gekeken wat is het totale aanbod. En is er op een gegeven moment nog ruimte voor een vestiging, of althans een aanbod van het totale pakket aan onderwijsvormen die in Nederland van toepassing zijn. En de minister heeft op dit moment dus gezegd van ja, voor Reuver, omdat dat blijkbaar een grijze vlek is in die cirkels die dan op de kaart van Nederland worden gezet, is er op een gegeven moment voldoende voedingsbodem om ook voor Reuver het HAVO-pakket aan te kunnen gaan bieden. Uiteraard zal het, als je het groter bekijkt in grotere verbanden, er komen niet meer kinderen. Het is alleen een situatie dat je dus hier voor Reuver iets kunt gaan aanbieden. Dus het biedt een extra mogelijkheid ten opzichte van het thans bestaande pakket.
Dank u wel. Ik had een aantal technische vragen. We lezen dat er meerkosten voor Sommel zijn. Klopt het dat we dat juist uit het stuk gelezen hebben dat dat zo is? Dus mochten er aan de bouw meerkosten zijn, dat die niet voor rekening van de gemeente zijn?
Klopt. We hebben ook geschreven dat over- en onderscheiding voor rekening en risico van Sommel is. En dat draagt dus niet de gemeente.
Duidelijk. Wij vroegen ons ook af in het vorige plan, zeg maar, een tijdje geleden was een ESCO-constructie voor de duurzaamheid. Dat bracht mee dat de investering initieel lager was en door de tijd heen terugverdiend of terugbetaald werd. Wij vroegen ons af waarom dat nu losgelaten is geworden, aangezien dat daardoor de exploitatiekosten van sommen wel dalen, maar de investering voor de drie partijen hoger wordt. Of ja, de drie mensen die meebetalen aan, of partijen die meebetalen.
In de fase van rendes had het zoiets van, het is geen, we namen rendes stond erop om een ESCO af te sluiten met externe partijen. Sommel zegt, ik wil die energiekosten zelf in de hand houden. Ik heb liever dat ik mijn eigen investering doe, dan heb ik mijn eigen energiekosten ook in de hand. En daar zit wel verschil in tussen datgene, en er was ook een discrepantie tussen. We hebben in 2015 is geanalyseerd wat een ESCO zou kosten. Dat was 1,6 miljoen. Dat bleek te mager te zijn. Daar hadden ze de luchttechniek in niet meegenomen. In de huidige installatie met alles erop en eraan zitten we ordegroot op 2,5 miljoen. En dat is gewoon onderdeel van de totale investering. En daarmee loopt Sommel dus veel minder risico in een stuk afschrijving.
Die begrijp ik, maar als je dan nu naar de verdeling van de investering kijkt, dan zie je dus als je zegt de investering van de ESCO is nog een stuk hoger geworden over de 2 miljoen. Wat er extra betaald wordt door Sommel is niet dat bedrag. Dat betekent dus dat wij als gemeente investeren in die duurzaamheid en dat Sommel daar de vruchten van plukt in de exploitatie.
Nee, de 1,6 miljoen die destijds met die ESCO was niet een volledig verhaal. Dat is het probleem.
Nee, oké, maar dus nu zegt hij dat is 2 miljoen geworden, wat de investeringswaarde is van die duurzaamheid. Dus het is nog een stukje gestegen van in het verleden. En die investering wordt nu in het totaalplaatje meegenomen.
Nee, het is geen duurzaamheidsinvestering. Want duurzaamheid dat had onder andere te maken met de zonnepanelen die op het dak worden gezet. Die 1,5 ton die erin geïnvesteerd wordt. De ESCO is echt luchttechniek, installatietechniek, elektro, dat soort dingen. En dat was niet compleet in de fase van rendes.
Laat ik het anders formuleren. Er wordt nu wel geïnvesteerd in dezelfde middelen wat u nu zegt. Dat kost 2, nog wat miljoen. En dat zorgt voor een lagere exploitatie op gebied van energielasten.
Wij gaan ervan uit dat Rendes heeft het gewoon buiten de deur gehouden. En die heeft zoiets van, dat is niet, ik ben wel eigenaar, maar ik laat de huurder dat voor opdraaien. En in dit geval is Sommel de eigenaar en die heeft natuurlijk een eigen belang. Nou, dat klopt, ja.
Dus
de kosten zijn een stuk lager nu.
De kosten waren toch, u gaf aan, de kosten werden hoger voor het totaalpakket.
Nee, dat klopt wel. Eigenlijk is in de fase van rendes was maar 1,6 miljoen begroot. En ze stond ook in de begroting. En dus in die, wat was het destijds, orde grootte 12 miljoen, maar er stond 1,6 miljoen in voor de ESCO. Mm-hmm. En toen bleek gewoon dat dus niet een compleet verhaal was. Daar moest echt nog luchttechniek bij. Nou goed, dat is dus geanalyseerd. En nu weten we exact wat de hele installatietechniek kost. En dat kost orde grootte 2,4 miljoen. En daarvoor wordt zeg maar de kapitaallast die dat is, want dan moet je uiteindelijk op investeren, weet je gewoon wat het in je exploitatie dadelijk kost. En dat is efficiënter en goedkoper, met z'n allen.
Nee, dat klopt.
Ik snap het probleem.
Ja, nee, maar daarom is de vraag ook, en het wordt een beetje omheen geantwoord. De vraag is gewoon, de investering wordt hoger doordat er nog luchttechniek bij is gekomen. En daardoor wordt de exploitatie op maandbasis of jaarbasis voor degene die er zit, lager. En dat is niet verdisconteerd, want ze hebben niet een extra investering gedaan. Ja, wel extra investering, maar niet in orde van grootte wat de investering is op het gebied van ESCO. Dus niet buiten. Klopt dat of klopt dat niet? Dat is gewoon, dit is geen waardeoordeel, dat is gewoon een vraag over de...
Denk, het is waar. Gewoon, Sommel heeft gewoon de wilde de kosten zelf in de hand houden. En niet afhankelijk zijn van derden. En dat is eigenlijk wat gebeurt. Want een derde gaat toch ook ergens zijn eigen winst toerekenen. Die moet ook investeren, die wil het allemaal afschrijven. En Sommel kan zeggen van, ik heb die rentelast heb ik niet. Dus daarmee heb ik per saldo ook een efficiëntere en goedkopere manier om de totale installatietechniek te financieren.
En meneer Kremers wijst er dan op dat dat voor de gemeente een hogere investering is.
Precies,
dat is het punt.
Ik had een aanvullende vraag erop, ja? Als dat mag. Omdat het in het verlengde van deze vraag ligt. Dat betekent dus dat de gemeente de lasten draagt en Sommel de lusten heeft.
Exact mijn vraag. Alleen,
u doet het wel. To the point. En wat zijn de lusten voor Sommel?
Ja, ja.
Nee, u heeft ook een punt, maar het gaat wel omdat we het beeld helder hebben. En...
Oh, uw voorzitter, hè?
Dus, ja. Nee, tuurlijk, het heeft effect op de exploitatie. Dat laten we het ook gewoon maar... dat was natuurlijk al een dilemma, hè, dus dat was ook een soort kantelpunt al voor Sommel. Want die, normaal heb je x-kosten die bij een reguliere nieuwbouw staan. Voor zo'n onderwijspand als je het nu voor Opperbrik hebt, is dat substantieel duurder. Want je moet een andere techniek toepassen, het kost gewoon veel meer. En daarmee wilden ze ook de eigen financiering in hand hebben. En tot het per saldo leidt tot een investering die eigenlijk... Want als je op totaalniveau kijkt tussen 2015 en nu, is er eigenlijk geen verschil. Hè? Dus nu zit het impliciet in de totale investering.
De bijdragen voor de gemeente zijn natuurlijk nu significant hoger geworden. Dus daarom ook de vraag. Ook gezien het feit dat ze dus wel de lusten hebben van deze investering, had het dan niet zo kunnen zijn dat zij wat meer zouden bijdragen voor het feit dat ze die lusten hebben?
Ja, maar goed, we kunnen ook met z'n allen zien dat Sommel dus gewoon meer bijdraagt. Dus ja, ik...
Maar niet in verhouding tot wat u nu schetst. Eerst zou er 1, nog wat miljoen buiten de deur gehouden worden wat in de exploitatie terugbetaald zou worden. Die zijn nu volledig in de investering gekomen. Die zijn zelfs hoger geworden, naar wat u net zegt.
En ja, maar stel nou dat je in die fase van rendes akkoord was gegaan met de investering. Dan was je erachter gekomen dat je dus tekort hebt van 9 ton in de investering. Want dat had nog een plus moeten zijn in de installatietechniek. Zij hadden gewoon in die fase, de ESCO had niet goed doorgerekend tot het elektrotechniek is, tot het de gasinstallatie is, tot het de luchttechniek is. En er was dus gewoon een gat in de berekening. En dus uiteindelijk had die 9 ton had toch op tafel gelegen.
Maar wie had dat moeten dragen dan? Nou, ik zeg het nog steeds in het verlengde van die vraag hoor, dus...
Dat is een alsvraag.
Ja,
voorgedaan.
Ja. Het gaat er gewoon om dat in het verleden werd gepresenteerd. We gaan een ESCO-constructie aan, maar we kunnen dan een groot gedeelte van de investering kunnen we buiten de deur plaatsen. Dat kunnen we dan periodiek terugbetalen. Dus dat is voordeliger in de eerste investeringsslag die je moet maken. Nu zeg je van we draaien dat terug. We doen de hele investering doen we zelf. Dezelfde lusten hangen eraan, maar die lusten zijn niet voor de gemeente, die zijn voor Sommel. Dus dan. Ook in het verlengde vinden wij dan, waarom wordt dan niet evenredig de investering van Sommel verhoogd? Omdat zij ook de lusten hebben van die investering die gedaan wordt.
Waarom is de bijdrage van Sommel niet verhoogd? Dat is een terechte vraag. Kunt u daar een duidelijk antwoord op geven? Is daar een reden voor? De bijdrage in de totale kosten.
Dat vind ik een lastige vraag. We hebben natuurlijk heel lang zitten stoeien over, het is niet alleen, kijk wij van onze kant kijken naar investeren. En Sommel die kijkt eigenlijk alleen naar exploiteren. Want exploitatie mag niet te veel uit de hand lopen ten opzichte van de huidige panden, Svalmen en Parklaan. En dat is ook voor hun een breekpunt. Dus wij hebben op investeringsniveau hebben wij kritisch gekeken van, zitten we nou op 12 miljoen, zitten we op 10 miljoen. Vorige keer zaten we 2 jaar geleden feitelijk op die 12 miljoen. Dus behoorlijk de kosten kunnen reduceren met dit gebouw. Maar daarmee wel een volledig beeld kunnen creëren voor Sommel. Die daarmee wel zijn voordeel heeft op exploitatieniveau. Ja, goed. Ja, het is zo. Ja. En de vraag is dan, had dat dan verrekend moeten worden? Ik vind het een vraag die vind ik wel lastig. Ik kan het niet.
Ik
Zijn er nog technische belemmeringen voor het investeringsvolume van een school? Want dat is misschien ook, is er een maximum? Ik probeer ook een beetje te zoeken naar de achtergrond van de vraag van meneer Kremers.
Ja. Misschien dat ik er iets over kan zeggen. Want zoals ik het verhaal nu beluister van Luc, geeft Luc aan dat in de vorige situatie bepaalde installatiekosten niet waren meegenomen. Maar die installatiekosten maken wel onderdeel van het standaard kosten die gemeenten dient te maken bij het bekostigen van onderwijs. Dus die 9 ton had je, ik weet niet helemaal hoe die 9 ton is opgebouwd, daarvoor ken ik het dossier niet goed genoeg, maar die kosten had je sowieso voor je rekening gehad. En dan is het de vraag van, ja, is dat dan, dat levert vervolgens een exploitatieopbrengst op, lusten en lasten. Maar die lasten had je in elk geval gehad. Dus ik vind het een beetje een rare discussie. Is het wel lusten en lasten of had je die lasten al niet sowieso?
Ja, er wordt hier gekozen voor een bepaalde energieconstructie waardoor de exploitant daar voordelen aan heeft. En nu draagt de gemeente de investeringslasten en de uitbater draagt de energielusten. En dat is de kern van de vraag. En inderdaad, dat sluit aan bij wat de voorzitter ook zegt. Van, zit er dan een bepaald plafond aan? Waar komt dat vanaf dat er maar zo weinig eigenlijk opgeschaald wordt ten opzichte van wat de gemeente heeft moeten opschalen? Daar ben ik gewoon technisch gezien benieuwd naar waar die bepaalde verhoudingen vanaf komen.
Goed, dat is de enige vraag die nu nog uitstaat. Hè? Van, kunnen jullie aan deze kant van de tafel argumenten geven waarom het bedrag van Sommel zo is zoals het nu is? Zit daar een maximum aan? Is dat iets wat Sommel ook aangegeven heeft?
Het is wel de principiële vraag die wel op tafel ligt, dat wij als gemeente moeten betalen voor de huisvesting van onderwijs. En het is eigenlijk ten principale dat Sommel zelf bijgedragen heeft, wat eigenlijk niet kan. Want in de wet en regelgeving van de wet op het voortgezet onderwijs mag onderwijs zelf niet investeren in de huisvesting van dit gebouw. En we hadden dus die kosten zelf moeten dragen. Het feit dat het dus 2 jaar geleden buiten de deur gehouden is, is op zich dus ook niet goed. En doordat Sommel nu de eigenaar is van het gebouw, is ook de volledige huisvestingslast, en dat is inclusief het renoveren, dat is inclusief het inbouwpakket, dus inclusief installatietechniek, is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Maar vervolgende op uw antwoord eigenlijk, ik hoor u zeggen dat Sommel dus eigenlijk niet mag investeren, maar ze investeren nu wel voor een fix bedrag. Levert dat dan risico's op voor het project?
Nee, dat levert geen risico op, omdat zij al die 8 ton hadden toegezegd al in de fase van 2015. En ze hebben extra bereid 500.000 extra ingelegd. En dat is voor hun ook eigenlijk iets wat, ze kunnen het verantwoorden, want ze hebben met een accountant intern overlegd, dus ze kunnen het. Ze kunnen het doen, dus daar is geen
discussie over. Ik snap dat ze het kunnen betalen, want dat is onderzocht. Daar zit de
juridisch bedoelt u, juridisch.
U geeft aan, eigenlijk mag een onderwijsinstelling niet investeren in zijn eigen huisvesting. En dat doen ze nu wel. Dus levert dat een risico op voor de uitvoering van dit project?
Jos.
Kijk, het is inderdaad een bekend feit dat een schoolbestuur mag in de stenen, laat ik het zo maar noemen, niet investeren. Als op een gegeven moment in de reguliere situatie op basis van de verordening onderwijshuisvesting een schoolbestuur vraagt voor vervangende huisvesting, dan levert een gemeentebestuur een volledig compleet school op. Inclusief standaardverwarming, inclusief standaard elektriciteit, inclusief standaardgas. Allemaal van dat soort dingen die voldoen aan de basissituatie. In dit geval is gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn om op een gegeven moment naar een hoger level te gaan tillen, dat je in de exploitatie daar voordeel van hebt. Als je het nou macro bekijkt, ik heb net even naar het staatje gekeken op pagina 12, dan zie je dat dit schoolbestuur 1,4 miljoen bijdraagt. Misschien in situaties, want ik begrijp dat het iets ook een overeenkomst is met een gedeelte grond, maar kijk, eigenlijk, strikt formeel, mag een schoolbestuur in het primaire situatie niet gaan bijdragen. Als ik dan kijk dat er een extra top in energiebesparende maatregelen, duurzaamheid en al dat soort investeringen wordt gedaan, waarbij in finale zin een bijdrage van het schoolbestuur wordt gedaan van 1,4 miljoen, dan denk ik dat is een behoorlijke bijdrage die het schoolbestuur dan inderdaad doet. Logisch Dat u dan zegt van ja, wat is daar op een gegeven moment een risico? Een risico is op zich er niet, want dit is ook de afspraak die gemaakt wordt. Daar wordt ook het bestek straks op gemaakt, daar wordt de aanbesteding op wordt gedaan. En dat is een situatie waarop het uitgevoerd, inclusief het hoger liggend installatiepakket en installatieservice, waar het schoolbestuur ook een bijdrage voor doet. Als je dan zegt, hebben zij inderdaad dan ook de opbrengsten daarvan? Ja, dat hebben ze inderdaad.
En zij lopen geen juridisch risico dat uiteindelijk de onderwijsinspectie hen nog op de vingers tikt dat dit niet had gemogen?
Nee, de enige...
Dat is de vraag die nog even achter...
De onderwijsinspectie zal dat niet doen. Hooguit op een gegeven moment in procedures die tot dusver zijn geweest in een situatie van mag een schoolbestuur bijdragen. Dat is als in het overleg de gemeente zegt, u hebt zoveel reserve of u hebt zoveel voordeel van, u moet gaan bijdragen. In die situaties heb je dat dan de wetgever zegt, ja, in het primaire proces... De bouw van een school mag een gemeente niet bijdragen. Maar logischerwijs vinden... school. Logischerwijs dat een schoolbestuur wat ook wat meer toekomstgericht is, ook wat meer duurzaamheid in hun beleidsvisie hebben staan, die zeggen, ja, we willen wel graag mee investeren, want daar hebben we in onze exploitatie voordeel van.
Oké, dus is wel of al wet en regelgeving of dat wel mag. Want aan de ene kant wordt gezegd, het mag niet. En u zegt nu, het mag wel.
Het mag ten principale niet, maar er zijn uitzonderingen. Zo heb ik het samengevat.
In het primaire proces van de bouw van een standaardschool mag het niet. Maar een zichzelf respecterend schoolbestuur maakt een andere afweging. Die zegt, ja, ik wil graag nu gelijk mee investeren. Een extra isolatiepakket, zonnepanelen op het dak, warmtewininstallaties. Ik ben geen techneur, dus een ander zou dat veel beter kunnen uitbreiden. En dan is het logisch dat een schoolbestuur dan zegt van, ja, dan investeer ik wel mee. Dan is het dus niet in het primaire gebouw, maar in het extra laagje slagroom op de tompoes.
Nu is het helder. Met die laatste toevoeging is het helder. Hè? Dat, nu snappen we het. Tenminste, ik snap het nu ook. En meneer Kremers ook, geloof ik. Dus... Ja. Ja.
Ik hoor dat de tompoes wordt vervangen door een fly.
Heel duidelijk. Meneer Kremers, ik denk dat het nu heel helder is.
Ja.
Dan u gaat verder.
Pagina 12 staat kosten projectleider toe te rekenen aan de school €92.448. De volgende pagina staat ten laste van investeringsreserve €92.448. Wat mij betreft strookt dat niet met elkaar. Dus het is of ten laste van de school of ten laste van de gemeente.
Ron, kun je even naar voren komen?
Dat kan. Op pagina 12 van de bijlage staat in de laatste alinea overige bijkomende kosten, kosten projectleider toe te rekenen aan de school, €92.448. Op de navolgende pagina staat een samenvatting financiering voor Bezel. Er staan een aantal posten opgenoemd ten laste van de investeringsreserve en daar staat dat ten laste van onze investeringsreserve €92.000 gebracht wordt.
Kosten toe te rekenen aan de school, dat bedoelen we mee dat het voor de school wordt, voor het project van de school nodig is.
Oké, nee, dan is dat duidelijk. Het lastig even anders. Maar.
Behoeft dat nog enige aanpassing voor de helderheid? Kunnen we het stuk op dat punt nog even wat scherper krijgen?
Met deze toevoeging is het voor mij duidelijk.
Voldoende?
Alleen het lastig zo niet.
Dan is het goed.
Dan lezen we een stuk dat er 400 meter maatschappelijke... vastgoed wordt toegevoegd in onze gemeente. Het is er in de vorige vragen gezegd dat dat een kans is. Maar in het kader van het project blijven voorzien is dat niet ook een risico, aangezien dat we in dat traject al te horen hebben gekregen dat er al meer dan, zelfs een overschot is aan maatschappelijke vierkante meters. Hoe ziet de portefeuillehouder dat?
Zeg maar, in 2015 hebben wij dat ook in het raadsvoorstel aangegeven, dat dat natuurlijk kansen kunnen zijn, maar ook wellicht bedreigingen. Maar wij zien het meer als een kans. Ja. Ja. Ja, en de kans van concurrentie. En het is gewoon niet anders.
Ja. Ja, ja. Mag ik maar afvullen? In 2015 spraken we in de verhouding 4000 meter BVO voor de school en 1000 meter voor de bedrijvenschil. In die 1000 meter zat destijds 440 meter voor een bibliotheek. Met een extra tussenlaag. En een aantal andere voorzieningen. Die 400 meter bedrijfsschil die we nu over hebben, is met name het grootste deel is sociaal restaurant, de keuken en dat soort dingen. En dat is, daarmee heb je dus feitelijk het heel erg teruggebracht naar datgene wat Rendis ook gaat uitoefenen als functie. Namelijk het sociaal restaurant. En dat heb je dus gewoon nodig om dadelijk ook die multifunctionaliteit te hebben, dat die leerlingen dadelijk daar ook kunnen functioneren. En ook met PSW. En dus we hebben die 1000 meter behoorlijk teruggebracht naar 400. En dat is effectief en alleen voor het sociaal restaurant. En daarmee heb je 600 meter ingeleverd. En dat blijft voorzien. Die discussie, dat kan spelen op het moment dat je praat over een aula. Dat is de aula, daarvan kun je zeggen, nou, eventueel heeft dat een multifunctioneel karakter. Maar dat is gewoon puur school.
Goed, dus u zegt de 400 vierkante meter zijn met name in ieder geval tot sociaal restaurant. We zullen later zien, hè, op enig moment kan het natuurlijk zijn dat we hebben wat veel maatschappelijke ruimte in de gemeente. En daar is waar u op doelde. En er komen 400 vierkante meter bij die weliswaar ingevuld worden met iets wat er nog niet is. Dat is wat u zegt. Nou, het oordeel is aan u later om daar... Technisch gezien is die duidelijk.
Ja. Is bekend wat de structurele bijdrage van de gemeente zal zijn aan de huisvesting? Of is het, kan sommige de exploitatie geheel zelf dragen? Komt er dus nog een bijdrage na de initiële investering op jaarbasis voor Sommel? En als dat zo is, wat is het bedrag daarvan om het plaatje compleet te hebben?
Oh, Ron? Ja.
Ron, ga daar gewoon even zitten, dat is wat makkelijker. Dan weet je ook eens hoe dat, hè? Dan voelt dan ook.
Alleen OZB en verzekering komt dan ook bij. De rest van de exploitatie draagt Sommel zelf.
Duidelijk. Dan lezen we in de stukken dat er voor 700.000 euro een contract afgesloten gaat worden met Rendes. Wij waren benieuwd of dat contract al definitief is.
Ja, dat is een beetje de misvatting van vanochtend in de krant, volgens mij.
Ja, er staat echt bijdrage Rendes via huur 700.000 euro.
Nee, de afspraak is eigenlijk dat het totale investering is... de 400 meter vertegenwoordigt een waarde van 700.000 euro. En dat is de investering die Sommel zelf doet. Dus dat staat dus eigenlijk buiten ons als gemeente. Dat is gewoon datgene wat Sommel zelf wil investeren. En die 700.000 euro vertaalt zich dadelijk in een exploitatielast. Maar dat staat volledig buiten de gemeente.
Als ik hem dan anders mag stellen, stel dat dus dat niet doorgaat, om wat voor reden dan ook. Dat is natuurlijk een wat alsvraag. Dan heb je dus wel, heeft Sommel al gelijk een tekort over de periode van 700.000 euro, als ze daar geen huurder voor zouden vinden. Is dat een correcte...
De opmerking is terecht dat je tot Sommel gaat investeren in oppervlak en moet het rendement halen uit een goede verhuur. En op het moment dat ze dat dus niet weten te realiseren, dan heeft Sommel een dilemma. Dan hebben zij dus zeg maar een extra inkomstenlast.
En levert dat naar uw mening een risico op voor de gemeente?
Nee, het levert geen gemeenterisico op. Dit is volledig voor Sommel.
En de laatste vraag van mijn zijde uit. We zijn natuurlijk een hele periode verder. We hebben een aantal keer over de parklaan gesproken. Ik weet dat dat niet samenhangt met dat u dat los ziet als college. Maar is er inmiddels al ontwikkeling dat u wellicht al ideeën heeft voor de parklaan? Daar waren wij gewoon als fractie benieuwd naar.
Er zijn wel wat zaken besproken. Als een bijvoorbeeld een bedrijfsverzamelgebouw. Er is gesproken of het misschien gebruikt zou kunnen worden voor ook weer voor een project in de zorg. Maar niet in de zin dat er daadwerkelijk sprake is van overleg met een organisatie. Maar met name die eerste vraag die is wel al vanuit het bedrijfsleven gesteld. Dus dat zou misschien al een oplossing kunnen bieden. Maar voordat die situatie zich voordoet zijn we toch een aantal jaren verder. En dan zullen zich voldoende kansen hebben geboden.
Dank u wel.
Ik ga even verder naar de fractie van het CDA. Mevrouw Roelofs vragen? Of zijn alle vragen door het CDA?
Ik wil nog een vraag toevoegen. Wat betreft het kopje toegankelijkheid. Er wordt gesproken dat er een lift in het gebouw komt. En voor visueel beperkte mensen. We gaan werken in grote ruimtes. Worden er ook geluiddempende akoestische maatregelen genomen voor auditief beperkten?
Nee, ik weet dat in de eerste plannen die wij gemaakt hebben voor de schetsontwerp van het gebouw is aan de orde geweest, compartimentering, is het gelijkvloers, heb je een lift erin zitten. Maar dat zijn allemaal dingen die we allemaal moeten uitwerken. Dus we hebben meegegeven aan dadelijk, op het moment dat de besluitvorming plaatsvindt en je gaat het programma opstellen, dan ga je al dit soort dingen ga je verwerken.
En, dat moet aan het raadsvoorstel toegevoegd worden. Visueel en auditief beperkt.
Ja, want nu staat er volgens mij voor visueel. Ja. Nou goed, dan nemen we dat op. Ik vind dat, dat moet ik nakijken. En dat moet ik... Ik heb de formele, zoals wij hem ook gebruiken, in de stukken.
Wist je nog goed om in een aanvulling te doen? Kijk, in het nieuwe bouwbesluit, dat kom je dan vaker tegen met scholen. Ze houden 2 etages, zit er sowieso een lift in. Ook op een gegeven moment schoolgebouwen worden zo gemaakt dat ze zeker ook rolstoel toegankelijk zijn. Zijn voorschriften in het nieuwe bouwbesluit. Dat die inderdaad staat in visueel gehandicapten. Daar zullen misschien dan maatregelen worden genomen, maar die kunnen we gaan bepalen terzijdertijd in het bestek. Ik denk dat het inderdaad een goede aanvulling is om te zeggen, naast visuele situatie, houd daar rekening in je bedrijfs- of in je planuitvoering, doe het ook voor auditief gehandicapten. Hij staat er niet als zodanig in, is ook geen stringent voorwaarde vanuit het bouwbesluit, maar ik denk dat het een hele goede aanvulling is.
Visueel, dat is ook geen voorschrift in het bouwbesluit.
Nee, visueel en auditief niet. Ja. Maar goed, zeker als het een openbare functie heeft,
ja.
Ik neem ook aan dat in dit gebouw ook een ringleiding en dergelijke zit. Kijk, zit er. Ja, is er een voorschrift het bouwbesluit? Nee, op zich niet. Maar voor de inzetbaarheid en het te gebruiken, de ruimte waarvoor die bedoeld is, is het zeker op een gegeven moment een meerwaarde in de uitvoering van de bouw.
Dank u wel.
Dat is duidelijk, dat wordt dan toegevoegd. Ik ga naar de fractie van de Binnenste Lijst.
We hebben verder geen technische vragen.
Dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid.
We zullen elkaar trachten aan te vullen voor zover... ik dingen ook vergeet. De eerste vraag die ik heb, heeft betrekking op het haalbaarheidsonderzoek van HEVO, in december 2016, waarin een opmerking staat dat er veel gebeurd is op het gebied van financieel gedreven onderzoek, maar weinig onderzoek over de relevante kwaliteit. Wat wordt hier specifiek bedoeld met de relevante kwaliteit? Is dat de kwaliteit van het onderwijs of is dat een andere kwaliteit?
Even voor alle duidelijkheid, we hebben de tekst overgenomen. Dit is niet de analyse van de gemeente zelf. Hè. Dus dit is de analyse die HEVO gemaakt heeft op het proces. En die hebben wij wel integraal overgenomen om transparant te zijn. Dus dit is niet, en hier staat ook geen onderbouwing bij. Dus dit is, vind ik, wel een lastige om te antwoorden op datgene wat HEVO zelf geschreven heeft. Wij vinden het wel relevant in de openheid waarin we de ontvangen hebben. En dat is in december 2016. Dat we van HEVO de terugkoppeling hebben gekregen op deze rapportage. En dat is natuurlijk wel, dat heeft met, even kijken, waar staat dat? Oh jee. Ja.
Zinsnede staat op pagina 3.
Dat is een eigen constatering. Dat is een eigen constatering van HEVO. En wij hebben hem geaccepteerd als zijnde, nou oké, het is een gegeven, we vinden het wel transparant, we willen graag transparant zijn. Maar ik heb daar hoefde geen...
U vindt het geen gemis?
Jawel, omdat uiteindelijk HEVO constateert iets en dan ga je met elkaar ga je de procedure om die, met name de kwaliteit van dit schoolgebouw te bewaren. En dat doe je met frisse scholen. Dus daar komen al die elementen komen wel weer van toepassing. Maar iemand constateert over het totale loopproces wat er hier en daar misgaan. En dan sluit je dat af en vanaf december 2016... is een enorme ontwikkeling gekomen met al het uitwerken van al die elementen. Dus je fixeert op enig moment, dat was december, 20 december geloof ik, 2016. Nou, dan sluit je die rapportage af. En op dat moment begin je met een enorme ontwikkeling. Met alles alle wat je eigenlijk constateert, dat probeer je dan zo goed mogelijk te verwerken in een document. En dan vind ik het ook lastig om nu verantwoording te nemen voor iets wat HEVO geconstateerd heeft tot december 2016.
Maar als ik kan constateren dat er nog niet of onvoldoende gekeken is naar de kwaliteit van het schoolgebouw, begrijp ik nu. Het is niet de kwaliteit van het onderwijs, maar van het gebouw. Dat dat nog risico's met zich meebrengt voor de kosten?
Nee, dat is helemaal niet meer. Dat is een constatering vooraf geweest. En er was ook een constatering toen Rendis samen met Sommel zeg maar, voor het bouwplan zaten. En daar hebben we ook als gemeente eigenlijk maar heel weinig mee kunnen kijken in verband met de staatssteunproblematiek. Dus deze zinsnede heeft te maken zeg maar, met de ontwikkeling van Rendis en Sommel. Maar dat is toen een constatering. En die is nu die is weg, die is nu niet meer van toepassing. Op het ontwerp wat er nu ligt, is deze opmerking überhaupt niet van toepassing.
Oké, dan is het maar helder in ieder geval wat er bedoeld wordt.
En de kwaliteit hebben we natuurlijk gemeten in, en dat hebben we ook beschreven. Hè, dus in maart is er een extra ronde geweest om met name die kwaliteit goed in beeld te brengen.
Dan is mijn volgende vraag, gaat over leerlingenprognoses. In principe, even kijken, de eerste keer dat ik de prognoses tegenkom, de leerlingenprognose was in 2015 477 leerlingen, nu 458. Wat is de tendens die u verwacht voor de toekomst? En daaraan afgeleid, wat is de capaciteit van de school?
Ja, je moet er nou gebruik van maken. Heel goed, dank u wel. Er zijn op een gegeven moment op verschillende situaties zijn de prognoses bekeken. Ook het ministerie van Onderwijs, dat vindt u op de website van DUO. Zie je op een gegeven moment dat ministerie prognoses maakt. Daarnaast is op een gegeven moment van ProNexus heeft op een gegeven moment prognoses gemaakt. En die sluit vrij aardig bij elkaar aan. Als we nu op een gegeven moment kijken, dan beginnen we ongeveer in de periode met 550 leerlingen. En in het voorstel staat waar op een gegeven moment op termijn, en er is denk ik een vrij vlak beeld als je kijkt over die langere periode, dat de verwachting is, en er staat een aantal argumenten die op een gegeven moment zijn ook aangevoerd, waarom we verwachten dat er op een gegeven moment een vrij stabiel beeld is. En dan denken we dus op termijn dat er voldoende capaciteit is om alle leerlingen op termijn te kunnen gaan huisvesten. Tenzij we op een gegeven moment zo overladen worden door het succes van een nieuwe formule, ja, maar dat weet je van tevoren natuurlijk nooit. We zitten in een krimpsituatie. Maar toch op een gegeven moment, omdat er dus een nieuwe impuls staat, die op een gegeven moment sommen wil gaan uitvoeren in het aanbod van onderwijs, verwachten we dat ondanks de krimp dat het leerlingaantal vrij stabiel zal zijn in de komende 25 à 30 jaar.
Oké, maar wat is de maximum capaciteit die gehuisvest kan worden? Stel je voor dat dat gigantische succes plaatsvindt en dat elke leerling van Zuid-Limburg tot Noord-Limburg hier in Reuver komt studeren. Ja, dat kunt u aan.
Kijk, als Drents zijnde kan ik me dat voorstellen dat je inderdaad graag in Reuver iets wil gaan doen in je opleiding. Dat kan ik me voorstellen. Kijk, natuurlijk zit er een bepaalde maximale capaciteit in. Die zal ongeveer op die 550 zijn waarop nu wordt ingestoken. Dat kan altijd wel extra worden ingedikt. Er zijn altijd wel ruimte die worden gedaan. Maar komen we op een gegeven moment tot de conclusie dat door de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkingskracht er 700 leerlingen zijn ingeschreven. Ja, dan zal er wel bijgebouwd moeten worden of worden gekeken waarin de directe nabijheid tijdelijk huisvesting aanvullend kan worden ingezet ten behoeve van het onderwijs.
Voorzitter, als ik niet technisch genoeg blijf, dan corrigeert u mij wel. Hè? Daar ben ik van u gewend. Voorzitter, de vervolgvraag over die leerlingenprognoses is, waar komen de prognose leerlingen vandaan? Hoeveel procent komt daarvan waarschijnlijk uit Bezel? Hoeveel procent uit Zwalmen? En hoe is het gesteld met de concurrentie uit Venlo en Roermond? Kortweg, dit is de opmaat naar de vraag, en ik weet niet of dat een technische of een inhoudelijke vraag is. Volgens mij toch wel redelijk technisch. Wat is het nou specifieke concurrentieel voordeel waardoor de leerlingen uit Roermond en Venlo gaan kiezen voor onderwijs in de gemeente Bezel?
We hebben dat staartje hebben wij. En misschien is het goed om dat te verspreiden. Dus we hebben de opbouw.
Waarom denken wij, wat is de aantrekkingskracht van de school? Dat is de vraag. Waar zit het hem in? Dat is het onderwijsconcept, denk ik dan, heren.
Die een positieve invloed hebben op het leerlingenaantal. En dat heeft te maken met het Jenenplan-principe. Want ook die Nikkei-school in Roermond, die draait als een tierenlier. Dat is ook het Jenenplan-principe. Het vakkenlezen-principe, wat toegevoegd is. En waarbij volgens mij een grotere cirkel betreft dan die 10 kilometer, want zelfs 12 of 13 kilometer. Die vakkenlezers mogen dus binnen dat bereik niet plaatsvinden. De HAVO, of zeg maar de licentie die ze gekregen om meer onderwijsvormen toe te mogen passen. En ze hebben ook de ervaring dat met name zeg maar, de nieuwe school, maar en zeker in deze inspirerende omgeving, zoals ze zelf zeggen, de oude fabriek in combinatie met grotendeels nieuwbouw, dat zijn voor met name toch een aantal factoren die ertoe leiden en naar verwachting meer leerlingen aantrekken. Pagina 6 staan.
Ja, ik heb mijn vraag gesteld op basis van pagina 6. Dus ik kan me voorstellen dat dat gezegd wordt. Maar ik vind dat geen duidelijke omschrijving van een concurrentieel voordeel. Dan ga je namelijk de concurrentie, aanbod in Roermond en Venlo en aan de andere kant van de Maas, vergelijken met de kwaliteit die je aanbiedt. Je kijkt ook naar de ontwikkelingen daar en zegt van ik ga dat winnen als schoolbestuur. Dan heb ik het over de kwaliteit van het onderwijs. Ik ga dat winnen op basis van takken, 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 tak. Het enige wat ik u hoor zeggen is eigenlijk het Jeneplan-principe.
Nee, maar die afwegingen zijn allemaal meegenomen, ook door Panexus, die zeg maar die berekeningen gemaakt heeft. We zullen die geven, want dan kun je precies zien hoe de opbouw is. En die hebben met name ook geconstateerd dat deze argumenten en wellicht nog een aantal andere argumenten leiden tot die verwachting van dat aantal leerlingen. Dus het staat
meneer Holman had het graag nog wat specifieker gehad, maar dit is het antwoord waarmee je het zult moeten doen. Dat is wat de school aangeeft, de invulling van het concept, zoals ik hoor, het type onderwijs. En het gebouw en de combinatie met de bedrijvigheid.
En feitelijk de beoordeling door Pronexus erop.
Percentages afkomstig uit Venlo en Roermond, die krijgen wij nog toegestuurd. Okay. Dan hou ik mijn commentaar voor mij voor de raadsvergadering als dat tot een andere inzicht.
Als u over die cijfers nog een technische vraag hebt, dan stelde u van tevoren aan de portefeuillehouder. Ja? Oké. Okay. Ga door.
Ik weet ook niet of dat technisch is, maar wat gebeurt er nou bij een onderwijsinstelling die te maken krijgt met teruglopende leerlingen, de tegenvaller, dat kan gebeuren, je hebt gebouwd, je krijgt een tegenvaller en je gaat interen op je onderhoud. De Sommel is verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Wat gebeurt er bij achterstallig groot onderhoud? Krijgen we dan de rekening alsnog gepresenteerd? Kortweg, dit is een vraag naar het risico.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, dat is een reguliere situatie die je bij elke school aantreft. Als je inderdaad als schoolbestuur besluit om het lokaal te gebruiken, als handvader het lokaal, als overblijflokaal, geeft niet wat voor lokaal, dan word je ook geacht om daar ook de volledige exploitatie en ook het volledige onderhoudsprogramma voor te gaan uitvoeren. Dat zal voor 1 of 2 lokalen zal dat haalbaar zijn voor een schoolbestuur. Als op een gegeven moment dat verder gaat, dan heb je een mogelijkheid als schoolbestuur om bij de gemeente te gaan vragen of een gedeelte van het pand, een aantal lokalen, kan worden onttrokken aan de onderwijsbestemming. Zodat op een gegeven moment je dan als gemeente met het schoolbestuur gaat kijken of daar op een gegeven moment een andere gebruiker voor kan worden gevonden. Datzelfde hebben we ook met de basisscholen hier in de gemeente. En dat is een situatie die in Nederland opgeld doet. Als het schoolbestuur denkt op langere termijn het gebouw niet meer noodzakelijk zijn, althans een gedeelte van het gebouw, ga je samen zoeken naar andere gebruikers.
De vraag is nog even wat anders.
Tot de situatie dat er dus niet een andere gebruiker wordt gevonden, ligt dat risico bij het schoolbestuur.
Maar en als het schoolbestuur dus het gebouw niet goed onderhoudt,
dan
is dat voor het schoolbestuur?
Ja, absoluut. Zelfs zo sterk als een schoolbestuur het gebouw eindigt te gebruiken en het gebouw helemaal verlaat, dan zie je vaak een situatie dat de laatste 3, 4, 5, misschien wel 10 jaar absoluut geen onderhoud meer is uitgevoerd. Dan kun je als gemeente een claim neerleggen bij het schoolbestuur om de middelen die ze hebben ontvangen in die achterliggende jaren voor het uitvoeren van groot onderhoud, om dat op een gegeven moment dan in rekening te gaan brengen bij het schoolbestuur. Die mogelijkheid kent de wet voortgezet onderwijs en overigens ook de wet primair onderwijs.
Meneer Holman. In dat kader is het misschien ook wijze om het kan in dat kader ook behulpzaam zijn om een blik te werpen in de financiële situatie van Sommel, die ter inzage ligt bij de griffier.
Ja. Dat had ik begrepen.
Ja.
De totale investeringskosten, had ik nog een vraag over. Want ik zie eigenlijk optreden dat in het puntje 6 historische kosten, dat we in de aanloop van dit project een groot aantal kosten hebben gemaakt. En we hebben besloten die kosten ten laste te brengen van de jaarrekening 2016. Dat gaat om een bedrag van 4 ton. Als ik als goed econoom tel, moet die 4 ton gewoon bij de investering opgeteld worden. Namelijk, dat zijn de totale lasten die je erin gaat steken. Door dit zo gesplitst te zetten, denk ik dat de investeringskosten dus feitelijk 4 ton hoger zijn. Ik wil niet zeggen dat het niet al gefinancierd is. U heeft het gefinancierd uit de jaarrekening, maar de feitelijke investering is 4 ton hoger.
Die als portfolio financiën, we hebben het zo gedaan, we hebben er voor bewust voor gekozen om het hier te benoemen. Daarmee is ook duidelijk wat de feitelijke kosten zijn en we hebben er gewoon een voorschot op genomen door het alvast te dekken. Doordat het hier staat, is ook duidelijk dat het een volume is wat we meegenomen hebben.
Ja, in de optelsom van de bedragen waar we over praten, had er beter kunnen staan dat het bedrag dus 4 ton hoger is, waarvan 4 ton gefinancierd is.
De 4 ton staan hier vermeld en u kunt optellen. Ja.
Goed geteld, oké.
U kunt heel goed tellen. Maar ik doe er alles aan om dat jaarrekeningssaldo naar beneden te krijgen, meneer Holman. Dat was een grapje. Gaat u verder.
Nee, ja, ik had scherp kunnen zeggen dat het natuurlijk een voorschot heeft genomen op het miljoen en dat u dat al ingevuld werd. Nee, we zijn niet helemaal achterlijk. Voorzitter, deze vraag kan ik zelf niet onderbouwen, maar die is mij toegeschoven geworden. Er wordt hier gesteld dat de kosten van de nieuwe school 9,78 miljoen zijn over voor 4900 vierkante meter. Dus dat is een vierkante meterprijs van 2000 euro per vierkante meter. De indruk bestaat bij de fractie dat dat erg aan de hoge kant is. En dat we daarmee bij de 10% duurste scholen zouden zitten. Is daar enig inzicht over of inzicht over te geven?
Welke vierkante meterprijs hebben jullie gerekend?
Nee, er is geen vierkante meterprijs gerekend. Er is gewoon exact bepaald wat de kosten moeten zijn van de verbouwing en de restauratie van dit gebouw. En je kunt het bijna niet vergelijken, want de restauratiekosten zijn substantieel hoog. En de verbouwingskosten, het inbouwpakket, moet je doen in de maat waarin dat gebouw staat. Dus je kunt niet zomaar vergelijkingen maken. Er is ook geen staatje gemaakt. Er is exact bepaald op basis van het vlekkenplan wat er gemaakt is om helemaal gedetailleerd met Boei samen, dus met alle professionals bij elkaar, dus kostdeskundigen van Boei, kostdeskundigen van Hevo, hebben gedetailleerd bepaald wat de kosten zijn om te kunnen restaureren en inbouwpakket. Nou, dat is niet te vergelijken met andere locaties. Heb ik nieuwbouw, daar zou het kunnen vergelijken. Maar dat is deze situatie bijna niet mogelijk.
Nieuwbouw zou duurder uitkomen, heeft u mij altijd geleerd in deze discussies. Als we totaal over nieuwbouw hadden besloten, dan hadden we namelijk ook de subsidies niet gekregen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus een nieuwbouwproject was duurder geworden, had het nog hoger geworden als 2000 euro per vierkante meter initiële investeringskosten. Mijn vraag is, heeft u enige vergelijking in Nederland over totale investeringskosten per vierkante meter, zodat we daar ons een oordeel over kunnen vormen?
We hebben daar geen... ik zou dat moeten vragen aan Boei. Want die hebben vol vergelijkbare situatie gedaan met school, maar die hebben wij dus niet. Dit is uniek. Jij Robert?
Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat in die 2000 euro de vierkante meter ook rekening wordt gehouden met de eigen bijdrage van Sommel. En ik weet niet of je, als je vergelijkt met de 10 duurste in Nederland, of diezelfde vergelijking wordt gemaakt. Dus daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden.
Altijd welke parameters zitten in de vergelijking. Ik stel voor, Luc, dat jij nog één telefoontje naar Boei pleegt en kijkt of zij daar vergelijkbare materialen hebben. En als dat zo is, wordt u dat doorgezet. Als u er niks hoort, dan is het er niet. En geeft deze tafel u mee, wees voorzichtig, wat zit in de parameters, wat wordt met elkaar vergeleken. Ja? U gaat verder?
Met de techniek zijn we ondertussen al klaar.
Meneer Oeroe.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een drietal vragen. Twee daarvan zijn in het verlengde. Eén in het verlengde van wat mevrouw Keelers vroeg straks over die licentie die verkregen is. Stel dat een onderwijsinstelling in Bijlvelde of in Zwalmen zou investeren, zou die licentie dan niet krijgen, omdat dat niet binnen die straal past?
Dat wordt nog even doorgezet en wordt u dan doorgeleid. zo spoedig mogelijk. Het zal een uitdaging zijn met het hemelvaartsweekend voor de deur. Ja? Meneer Oero, gaat verder.
Ik kreeg net nog wat informatie toegeschoven dat voor het jaar 2016-2017 Broekin 512 leerlingen heeft. Dus we zijn zeer benieuwd naar de cijfers die eventueel aangeleverd worden. Voor het, de prognose.
Nee, we hebben aangegeven dat we hebben in het raadsvoorstel hebben we alleen gegeven in 2032 is praten we over 458, maar er is een heel staartje, een heel verloop is zichtbaar over die al die jaren heen. En daar zit ook de onderbouwing in procentueel van welke gemeente komen de leerlingen. Dat is eigenlijk en dat leveren we aan. Dus
dan wachten we dat even af. En daarnaast in het verlengde van wat de heer Kremers vroeg over blijvend voorzien. Er is helemaal geen onderzoek gedaan of niks opgezet om de consequentie te bekijken van wat je nou met die school realiseert. En de beschikbare maatschappelijke ruimte die je daarin ontwikkelt. Er is geen vergelijk gemaakt of er is geen consequentie, of geen conclusie getrokken daaruit. Wat dit eventueel voor ander verblijvend voorzien betekent.
In 2015 hebben we aangevoerd hè, dat... Over dat project blijven we voorzien in relatie tot dit project.
Ja, dan zijn alle technische vragen beantwoord. Dan sluit ik deze commissievergadering en dan wil ik 2-3 minuutjes pauzeren en dan open ik de raadsvergadering. Ja?